Geliefde, de tekstwoorden waar we vanavond met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht te hopen te bepalen, kunt ge opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. En wel de openbaring van Johannes, daar van het vierde hoofdstuk, daarvan naderen de verzen 1 tot en met 3. Wij noemden uw openbaring 4, de verzen 1 tot en met 3, waarvan ik u alleen voorlezen het eerste en het tweede vers, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. De eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Terstond werd ik in de geest. Zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon tot zover. In deze teksten worden, geliefden, worden we bepaald bij des Heren troon in de hemel. Drie gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats staan we stil bij de geopende deuren tot die troon. Onze tweede gedachte bij het aanzien van hem die op de troon zat. En onze derde gedachte bij Gods trouw in de regenboog rondom de troon. Dus als Heere troon in de hemel, drie gedachten, de geopende deuren tot de Gods troon. Als Johannes zegt, en zie, ik zag een deur in de hemel geopend. Alle deuren waren voor Johannes op deze aarde toegesloten geworden. En misschien dat er vanavond nog een volk is opgekomen bij wie ook alle deuren zijn toegesloten. Wat zou het dan een wonder zijn als ge vanavond de kerk des Heren voor het eerst of opnieuw een blik zou mogen verkrijgen dat er een deur geopend is waarin in dat dal van Achor. En bovendien dat Christus zelf gezegd heeft, ik ben de deur. Die door mij ingaat, die zal ingaan, uitgaan en hij zal weide vinden. Onze tweede gedachte, het aanzien van hem die op de troon zat. Johannes geeft geen beschrijving van de persoon die hij zag. Hij heeft de eerste persoon in het goddelijke wezen, heeft hij mogen aanschouwen, maar dan wel in zijn heerlijkheid. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar hij beschrijft wel wat er in hem te vinden is, dat hij die God van volkomen zaligheid is. En onze derde gedachte, Gods trouw in de regenbogen rondom de troon. O, als het tot die bogen niet was die rust, namelijk in dat eeuwige verbond der genade waarvan die gezegende middelaar hoofd is. Gemeente, jongens en meisjes, de woorden van onze teksten zijn dus uit de openbaring van Johannes. Wie deze Johannes was, dat kunnen wij alle wel weten, dat hij de zoon was van Zebedeus en Salome. Dat hij een van de discipelen van Jezus is geweest hier op deze aarde. Maar dat hij ook het evangelie heeft geschreven en de drie zendbrieven die we achter in de schriften opgetekend kunnen vinden. Hij heeft de gemeente van Efeze tientallen jaren mogen dienen. Maar we weten dat ook de vorst der duisternis niet stilgezeten heeft, want waar de Heere met zijn geest werkt, daar komt de vorst der duisternis ook tussen beiden en hij heeft getracht om de mond van Johannes toe te sluiten. En we zouden zeggen voor het gezicht en in de omstandigheden is het hem dan wel gelukt. Als hij onder keizer Domitianus verbannen is geworden naar het eiland Patmos gelegen. In de Egeïsche Zee, wat ook wel een vulkanische rotsengebergte was. Het was een verbanningsoord wat de Romeinen gebruikten, waar men misdadigers heen bracht. En waarom heeft hij Johannes daar nu gezeten? Nou, heel eenvoudig om het woord Gods. Daar schrijft hij van: ik Johannes, die ook uw broeder ben, uw medegenote in de verdrukking. Dus de kerk des Heren heeft hier op deze aarde een verdrukking. Wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen en toch tegenover die grote verdrukking die de kerk des Heren hier op deze aarde heeft te doormaken, staat het woord van de apostel. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der eeuwige heerlijkheid, terwijl we niet aanmerken de dingen die men zien, maar de dingen die men niet ziet, een lichte verdrukking, en dat met het licht op de zaligheid die God in Christus voor zijn ganse kerk heeft bereid. Nu heeft men Johannes uit wilde schakelen als hij daar op Patmos terecht is gekomen. En de Heere die gaat hem juist op dat eiland Patmos gebruiken. Dan zien we toch ook weer de wonderlijke leiding des Heeren in. We hopen morgenochtend te spreken over dankte God in alles. Want dat is de wil Gods in Christus Jezus over u. Johannes heeft deze weg ook niet kunnen begrijpen. Maar als hij erachter gebracht is geworden, heeft hij toch ook voor die onbegrepen weg en leiding in zijn leven wel met de apostel in kunnen stemmen. Dankte God in alles, ook voor deze weg. Dat ik naar de Patmos geleid ben geworden, want de Heere ging hem gebruiken en waarvoor? Tot het troosten van zijn erfdeel hier op deze aarde. 49 visioenen heeft hij te zien gekregen. Dat betekent dat hij 7x7 visioenen kreeg te zien. Dat heeft betrekking op de 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië, de 7 zegelen die verbroken moesten worden van het boekje wat er verzegeld was. We weten over de 7 violen en zo zouden we het uit kunnen breiden en over de 7 plagen. Uiteindelijk zijn er 49, maar het loopt toch op het 50ste uit. En het 50ste visioen wat Johannes kreeg te aanschouwen, wat was dat wel? Oh, dat het nieuwe Jeruzalem toebereidde als een bruid die voor, als de bruid die voor haar bruidegom versierd is. Heeft Johannes mogen aanschouwen dat Jeruzalem dat nederdaalde van God uit de hemel. Daar geen zon en geen maan meer zal zijn, want het lam is haar kaars. Maar als het gaat over dat 50ste visioen, kunnen we er ook mee terug naar het Oude Testament, waar we kunnen weten dat het 50ste jaar, dat was het jubeljaar. En in dat jubeljaar, wat kreeg men dan terug? De bezittingen die men door schuld kwijtgeraakt was, of door eigen schuld kwijtgeraakt was, die kreeg men terug. Wel, dat de jubeljaren, volk des Heren, dat is aanstaande voor de kerk des Heren, wanneer ze met de oud-testamentische en de nieuw-testamentische kerk alles terug zullen krijgen wat ze in de eerste Adam zijn kwijtgeraakt, en dat voor eeuwig en voor altoos. En nu schrijft hij na deze, na het schrijven van die 7 zendbrieven aan die 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië, na deze, als dat eerste gezicht dus van die 7 op 1 volgende achter de rug liggen en hij heeft een gezicht verkregen over de zorg des Heren, namelijk in betrekking tot zijn kerk hier op deze aarde. Hoe lang er tussen het schrijven van die 7 brieven aan de gemeente in Klein-Azië gelegen heeft. En bij het zien wat Johannes hier in Openbaring 4 heeft verkregen, dat kunnen we niet zeker zeggen. Al zijn de verklaarders er wel over eens dat het een zeer korte tijd daarna is geweest. Dat hij weer dat gezicht heeft gezien, zag ik. Dat 4e hoofdstuk is namelijk een inleiding op de volgende visioenen voor het toekomende. En wat gaat de Heer hem nu in hoofdstuk 4 en 5 laten tonen? Eer dat de boeken met die 7 zegelen geopend zal worden, laat de Heer aan Johannes zien dat hij de koning van zijn kerk is. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En welke bange baren ze weeën er over deze aarde zullen komen. Maar dat hij alles in zijn handen komt te houden. En dat hij regeert. Johannes heeft dus een troostvol gezicht verkregen. Waarvoor? Voordat de Heer hem toonde de opening van die 7 zegelen, maar ook de uitgieting van de 7 violen van Gods gramschap op deze aarde. De vele verdrukkingen en de rampen en de onheilen, maar ook de oordelen die aan de wederkomst van Christus in de jongste dagen zullen vooraf gaan. Dat hij gewezen wordt op de overwonnen strijd die Christus heeft gestreden. Voordat de Heer hem zal laten zien de ondergang van het rijk van de antichristen. Maar in het bijzonder ook de ondergang van het rijk van de vorst der duisternis. En zie zo schrijft hij. Wie liet dit gezicht namelijk aan Johannes zien? Dat is wel goed om te weten, het was de verhoogde middelaar die in het 5e hoofdstuk dus voor de troon van de Vader is genaderd om dat boekje uit de handen des Vaders te ontvangen. En ziezo schrijft hij, Christus heeft het hem laten zien. Maar ik heb vanavond toch een rijke boodschap en dat voor wie? Voor een arm en voor een ellendige volk ook in het midden van ons, want ik mag u ook toeroepen in dit avonduur. En zie, dat roept de Johannes nu ook de strijdende kerk toe in dit avonduur, dat de strijd des Heren is en dat de vijand waarmee je te kampen hebt reeds al een overwonnen vijand is die niet verder kan gaan dan dat de Heren onder de uitvoering van zijn raad komt toe te laten. Een deur was geopend in de hemel. Wat klinkt hier verwondering in door in het leven van Johannes? Een deur was geopend. Een onuitsprekelijk wonder wat hij kreeg te aanschouwen. Een deur was geopend, gemeente van Rilambat en waar we ook vandaan komen. Dat is echt geen vanzelfsprekende zaak hoor. Wat Johannes hier op dat eiland Patmos kreeg te aanschouwen. Want weet u waar ik vanuit dat laatste Bijbelboek vanavond naar terug moet? We moeten naar het eerste Bijbelboek, moeten we terug naar Genesis. Hoe dat de Heere de mens als het pronkjuweel van zijn schepping gesteld heeft onder een geopende hemel toen hij delen mocht in de gunst en in de gemeenschap van de 3 enige God. O, welk een zalige staat waarin Adam en Eva geschapen zijn als pronkjuweel van Gods schepping, maar ook als de volmaakte beelddrager. Welk een zalige harmonie was er tussen de schepper en het schepsel, maar ook het schepsel en de schepper. En dat op hem te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid, maar in de diepte van onze val, in Adams bondsbreuken, daar hebben we de deuren, hebben we dichter geworpen. De hemel is er toegesloten geworden en de mens, die heeft zich in de diepte van Adams val uit de gemeenschappen Gods losgescheurd. Hoe dat de gemeenschappen verbroken is geworden, kom zijn er vanavond nog, die daarmee met de rechte smarten van hun hart over deze aarde gaan, bij wie werkelijk ook alles er toegesloten is geworden. En als de Heer in het leven van een mens gaat arbeiden, in die zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest, oh, dan krijgt men echt niet met een geopende deur in zijn of haar leven te doen. Aangrijpende werkelijkheid, men krijgt met een gesloten hemel in het leven te doen. En daarbij nog wat, de mens is niet alleen uit de gemeenschap gevallen, maar hij is zelfs ook verdreven uit dat paradijs, uit die hof van Eden. Er is van de gevallen mens uit ook geen toenadering tot de levende God meer mogelijk van Adams wegen. De Heere stelde cherubs tegen de ingang van het oosten van de hof van Eden, met een uitgetogen zwaard en een vurig lemmerd om de toegang tot de boom des levens te bewaren. O, we leven alle, heb ik gezegd, onder een gesloten hemel, maar hebben we daar in ons leven nu al kennis aangekregen aan die gesloten deur? Dat schijnt in deze dagen waarin wij leven geheel anders te zijn. Want men spreekt dan gelijk over een geopende deur. Of zoals het christendom van deze dagen zelfs onder de mom van rechtzinnigheid nog komt uit te spreken: ik zie een poort wijd openstaan. Maar ik wil u wel wat zeggen van de hand. Er is een volk wat over deze aarde gaat, die krijgen met een gesloten hemel te doen. Maar nu hoop ik toch dat ik het hart mag vertolken in dit avonduur. Er gaat ook een volk over de wereld, die zien ook een poort openstaan. En welke poort is dat? Dat is de poort die leidt naar het eeuwige verderf in hun leven. En hebben we daar al kennis aan gekregen dat de angsten der hel en de banden des doods de zielen hebben verschrikt, waarvan een David heeft uitgeroepen: ik vond benauwdheid en droefenis. Want als die droefenis er niet zou zijn, dat wijst op de uitgestorte liefde Gods in het hart. Men zou werkelijk, geliefde, geen raad meer weten hoe men nog één stap verder over deze aarde zou moeten gaan. En dat worden ze in zichzelf nu ook waardig, dat ze door die geopende poort eeuwig buiten en eeuwig God zullen moeten wegzinken. En dat in een stikdonkere nacht, als de levenslampen zal worden uitgeblust, hebben we daar kennis aan gekregen in ons leven. Maar nu staat er hier, er was een deur geopend in de hemel. Weet ge wat een eeuwige wonder wordt als in de ontsluitingen van de eerste evangelieën aan de ziel de ruimte in de ziel gewerkt wordt? Dan heb ik het nog niet over de ontsluiting in de weg der zaligheid, maar wanneer de eerste evangelische ruimte in de ziel komt, hopen op God, want ik zal hem nog geloven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Een deur was geopend in de hemel, daar had Johannes al kennis aan gekregen voordat hij op het eiland de Patmos was. De deuren waren voor hem gesloten toen hij onder de prediking van de doper is gekomen. Want de bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Toen werden de deuren in het leven van Johannes toegesloten. Maar weet ge wat zulk een eeuwig wonder is, als hij de andere dag bij de boer noorden van de Jordaan is gekomen onder de prediking van de voorbereider en de wegbereider, dat hij toen een heenwijzing gekregen heeft naar die deur. Welke heenwijzing dan? Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toch was er nog meer voor nodig hoor in het leven van Johannes, al dat hij de volle ruimte daarin zou aanschouwen. De deur was wel aangewezen geworden, maar om nu door hem ook tot de zaligheid gebracht te worden, daar is hij de andere dag weer onder die prediking van de doper gekomen en weer wees hij heen, zie het lam Gods. Maar toen waren er toch twee uit zijn discipelen die afscheid genomen hebben van de doper. En die Christus zijn nagevolgd, waar woont gij? En toen heeft hij gezegd, kom en zie, en ze zijn hem gevolgd en ze bleven die dag bij hem waar hij woonde. Toen zijn ze door de deur gegaan in het huis waar hij woonde. Toen is de poort zo ontsloten geworden voor de ziel. Maar Johannes is er ook achtergebracht in zijn leven toen hij onderaan het kruis heeft gestaan, dat de middelaar onder een gesloten hemelpoort heeft gehangen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat deze deur in de hemel geopend zou worden? En dat niet minder dan alleen door zijn gezegende bloedstorting, waar hij als de verheerlijkte Christus verrezen uit de doden ten hemel is opgevaren, en waar de poorten der gerechtigheid zich ontsloten hebben. Gij eeuwige deuren reist omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen, en hij met zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, geliefde. O, voor Christus waren alle deuren hier op deze aarde ook gesloten. Toen hij uit het deugde paleis des vaders is gekomen, was er voor hen lieden geen plaats. Er is ook geen plaats in het hart van de mens van nature voor Jezus. Maar ik wil nog wel een stap verder gaan vanavond. Er is ook geen plaats zelfs in het leven van de kerk des Heren, bij wie de blinde zielsogen geopend worden. Er moet plaats gemaakt worden voor Christus en voor zijn werk. Zullen we daar aan vasthouden, geliefden? Dat er plaats voor Christus gemaakt moet worden, en dat dat geen zaak is dat de mens dat maar voor het grijpen heeft van je moet het maar aannemen en je moet het maar geloven, want de mens kan geen ding aannemen tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt en een deuren was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, hij had de stem gehoord. U begrijpt wel dat ik dat niet in zijn volle breedte allemaal uit kan werken in dat korte tijdbestek wat er in deze enkele woorden al opgetekend ligt als hier staat. En de eerste stem die ik gehoord had, Johannes had die stem voor het eerst gehoord. Ik zal ze een vraag stellen, maar ook aan mezelf hoor. Wanneer hebben wij nu voor het eerst een stem gehoord? Wanneer hebben we voor het eerst Gods stem gehoord? En wanneer hebben we voor het eerst zijn stem gehoord? Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend, zo heeft hij gezegd. Maar welke stem had Johannes gehoord in zijn leven? Hij heeft dat profetische onderwijs van Jezus verkregen. Hij heeft de stem gehoord als die hoogste profeet. Hij heeft de stem van Christus gehoord in zijn priesterlijke arbeid. Maar hij heeft er zeker op Patmos de stem van zijn koninklijke bediening heeft hij vernomen, maar ook gehoord. Welke stem was dat dan? Als de stem van vele wateren. Wat heeft die stem voor het eerst in het leven van Johannes gesproken? Die heeft hem gerustgesteld. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en ik ben de laatste. Zo heeft Johannes die stem des Heren mogen horen, maar ook in die leven tot in alle eeuwigheid. En die stem was als een bazuin met mij sprekende, helder en klaar. En die sprekende stem als van een bazuin, die hij al op de eerste dag, de dag des Heren, gehoord had, Openbaring 1, vers 10. Die eerste stem die tot hem gesproken had als de stem van vele wateren, als van een bazuin nu. Zo helder, zo klaar. Die zeide, kom hierop. Wat een verwaardiging. Vriend, kom hogerop. Johannes is uit zichzelf niet opgeklommen trouwens. Een mens kan van zichzelf ook niet opklimmen. Kom hierop. Johannes kreeg een recht van toegang. Johannes kreeg het recht om niet alleen die deuren te zien die geopend was, maar om door die geopende deur in te gaan. Kom hierop. Wat daarmee bedoeld wordt, daar wordt de derde hemel mee bedoeld. De woonplaats des Heren, kom hierop. Hij werd uitgenodigd om in de woning des Allerhoogsten te komen. In de hemel der hemelen, kom hierop. Wat gebeurde er nu, die moede geesten van Johannes, zouden we zeggen, die tuurde over dat wateren van de zee. Die moeder geesten van Johannes, die werd opgetrokken, terwijl het lichaam op deze aarde bleef. O, als hier staat, kom hier op, dan heeft dat woord wat in de herinnering gebracht, wat ik zojuist aangaf, kom en zie. Johannes 1. Maar in Openbaring 4 is het dezelfde Christus, maar de verheerlijkte Christus die zegt, kom hierop. Wat een verwaardiging voor Johannes. Hij werd opgetrokken. Dat is het grote verschil in het godswerk. Het godswerk trekt naar boven. Maar het werk van de vorst der duisternis, het volk des Heren, trek van bovenaf. Het werken van de vorst der duisternis bindt ons aan deze aarde. En ons eigen verdorven vlees, daar zegt David in 119 van, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai zie mijn nood. Satan is uit de hemel gestoten en hij zal er alles aan doen in het leven van zijn, van de kinderen des Heren, om de hemel uit hun hart te houden. Kom hierop. Ik moet me haasten vanzelf, weet u, wanneer dat het grootste wonder zal zijn. Dat is voor Johannes een wonder geworden, kom hierop. Maar weet ge, volk des Heren, wanneer dat het grootste wonder zal zijn, in het uur van je sterven. Kom hierop. Dan zal het niet meer zijn, kom hier in een woeste plaats en rust een weinig. Maar kom hierop en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En dat is de volvoering van mijn raad. Tot troosten van de kerk, tot schrik van de goddelozen. Alles ligt vast en besloten. En wat voor Johannes verborgen was, gaat de Heere aan Johannes openbaren. En dat is ook het boeken van openbaring, waar de Heere zijn kerk niet in het onzekere heeft gelaten. Hetgeen na deze nog geschieden moet. Dat is mijn tweede gedachte. Het aanzien van hem die op de troon zat. Er staat in vers 2: en terstond werd ik in de geest. Wat betekent dat in de vertrekking van zinnen? Dat gebeurde dus al in Openbaring 1 vers 10 kunnen we het lezen. En ik was op de geest in de dag des Heren. Door die geopende deur werd Johannes terstond in de geest ingebracht in de derde hemel. En ik was terstond in de geest. Wat gebeurde er toen? Toen was die Patmos kwijt. Toen was die Efeze kwijt. Nou, als dat het alleen zou geweest zijn, dan hield Johannes nog over. Terstond werd ik in de geest. Weet u wat Johannes een ogenblikje kwijt was? Hij was zichzelf een ogenblik kwijt. Waar Lodestein van getuigd heeft, ik was er even uit. Met Jezus zoete bruid. En nu ga ik een vraag stellen vanavond. Ik moet niet alleen een voorwerpelijke waarheid brengen, maar een voorwerpelijke, een schriftuurlijke, bevindelijke waarheid. Terstond werd ik in de geest. Ik zal laag afdalen. Ik vraag niet of we dit Johannes na kunnen zeggen. Maar ik vraag wel, bent u wel eens in de geest geweest? Terstond werd ik in de geest. We zijn van Adams wegen, zijn we mensen van vlees en bloed. Vanzelf we spreken over onze geest. Dan gaat het over ons verstand. We spreken over de ziel. Hetgeen het gehele lichaam behelst. Maar als het gaat dat er stond, werd ik in de geest. Zou ik het willen vragen om het duidelijk te maken vanavond? Heb je de dichter van Psalm 66 wel eens na kunnen zingen? Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. En ik riep de Heere ootmoedig aan. O, die kerk des Heren, die heeft een strijd te voeren tussen vlees en tussen geest. Zo menigmaal, volk des Heren, ligt die geest onder in die strijd. Die oude en die nieuwe mens, dat bestaan wat die kerk komt om te dragen. De geest is welgewillig, heeft Jezus gezegd tegen zijn discipelen. Maar het vlees is zwak. Terstond werd ik in de geest. En dan hoop ik dat je me verstaat vanavond. Weet je wat nu eigenlijk in het leven van de kerk des Heren zo'n sluier is in hun leven? Dat is het vlees wat zo naar beneden trekt. En dat vlees wat altijd meegaat. Weet je waarin? Zelfs in een bidvertrek. Dan gaat dat vlees, dat gaat mee. Maar alweer een ogenblik, om het zo te zeggen, ook in de weg van het gebed, dat vlees eens een ogenblik kwijt te mogen raken. En dat die geest zich verheugen mag waarvan Maria gezongen heeft. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. O, hier werd hij in de geest. En wat dat voor Johannes geweest is, dat heeft hij met woorden niet kunnen uitspreken. Zoals de apostel Paulus er een doorn voor in zijn vlees kreeg, toen hij onuitsprekelijke dingen gehoord had, die het niet betamelijk waren om uit te spreken. Moest hij ondervinden die doorn, waarom? Omdat ik me door de uitnemendheid van die openbaring niet zou verheffen, is me gegeven een scherpe doorn in het vlees. Dat vlees dat moest er ondergebracht worden en staat er zie. Dan krijgt Johannes iets te zien. Er was een troon in de hemel. En die troon die Johannes kreeg te aanschouwen, die was gegrond op recht en van genade. In Openbaring 20 kunnen we ervan lezen. En ik zag een grote witte troon. Toch moeten we, gemeente jongens en meisjes, hier niet denken dat hij een troon gezien heeft waar we aardse gedachten bij kunnen bevatten. We kunnen hier niet uitspreken dat hij een ivoren troon heeft gezien. Nee, want wat de betekenis van deze troon is, dat heeft maar één betekenis. Dat de Heer zelf het middelpunt vormde van alles wat in de hemel is. En dat rondom hem, het is alleszins vol van uw trouw en goedheid en uw waarheid, welke u niet zal berouwen. Daar waren 24 tronen met de 12 vertegenwoordigers van het Oude Testament en de 12 vertegenwoordigers van het Nieuwe Testament rondom hem die op de troon zat. En onder het Oude Testament waren dat de 12 stammen van Israël. En naar het Nieuwe Testament is een bedeling waren het de 12 apostelen. Wat Johannes kreeg te aanschouwen, hem die op de troon zat, maar ook die 24 ouderlingen in de tronen, als een vertegenwoordiging van de gehele verloste kerk, die eenmaal als de laatste zal zijn toegebracht, alle rondom zijn troon zullen zijn. Er was een troon in de hemel. Zo kunnen we hier lezen. En weet u wat Johannes zag? En dan moet u vanavond iets antwoord geven persoonlijk. En ik persoonlijk. Die troon was voor Johannes een troost. Er zat één op de troon. Of het is een troost dat hij gezeten is op zijn troon. Of het zou een eeuwige verschrikking zijn. En dat voor de goddelozen. Want het is een van beide, mijn medereiziger. Kwamen we ooit al door wederbarende genade tot hem uitgedreven aan zijn voeten? Hebben we hem die op de troon zat al leren kennen als onze rechter die zijn troon bereid heeft ten gerichte? Ik zal, zei Job, rechter om genade bidden. Maar weet ge wat een eeuwig wonder is en wat vers 2 en 3 verklaart? Dat die troon enerzijds een troon van gericht is, maar dat het nu anderzijds en dat door Christus een troon der genade is. Dat is een eeuwig wonder. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ik zag een troon in de hemel, zo heeft hij getuigd. Gemeente, jongens en meisjes, wij hebben alle in Adam God naar kronen en tronen staan. We zijn in de hoogmoed, zijn we gevallen en we zijn allemaal ontkroonde en ontetroonde mensen geworden in de bondsbreuk. Maar weet ge, in onze verwaande hoogmoed zijn we allemaal koningen op onze troon. Werden we ooit al van onze troon afgestoten? Nu staat er dus dat één op de troon, wie? Namelijk God de Vader. En wat schrijft hij dan? En die daarop zat. En daar moeten we de nadruk op leggen in dit avontuur, die daarop zat. Want wat heeft Johannes nu mogen aanschouwen? O, wat eenmaal Stefanus zag, hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods om Stefanus te hulp te komen. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Maar staat er hier, hij zat op de troon. Weet ge wat dat betekent? Dat is de plaats der rust. Hij overziet alles. Die daaruit de wereld rond het gebied vanuit zijn hoge zetel ziet. Die al het gewoel en die de onrusten van de tijd waarin wij leven nauwkeurig gadeslaat, bij wie niets uit zijn hand zal ontgaan en bij wie niets ontgaat, die alle dingen weet en die alle dingen ziet. Hij zat op zijn troon, op boven het nietig aards gewemel. Weet u wat een prediking daarvan is? En hij zat op de troon. Was een prediking voor Johannes. Dat alles in zijn handen vast ligt en is een prediking voor de kerk des Heren ook in 2015. Dat alles vast in zijn hand ligt en dat het welbehagen door de handen van Christus, hoewel hij gezeten is op zijn troon, het zal gelukkiglijk voortgaan tot aan de einde van deze aardse bedeling. Maar wat staat er nu? Was in het aanzien de steen jaspers en sardes gelijk. Kreeg Johannes daar in u te aanschouwen de steen jaspis. Welke kleur had deze steen, gemeente? Dit was een kleurloze steen. Dat was als het ware een doorzichtige steen. Toch was deze steen jaspis, die eigenlijk kleurloos was, dus zo helder en doorzichtig. Toch was deze steen jaspis in zijn schittering, gaf hij alle kleuren, de verscheidenheid van kleuren. Weet ge wat daarin uitgedrukt wordt? Daar wordt Gods volkomen heiligheid tot uitdrukking gebracht. Kreeg u in uw leven al kennis aan zijn volkomen heiligheid, die met de zonde en de zondaren van Adams wegen geen gemeenschappen oefenen kan? Zo blinken en zo schittert hij in zijn deugden. Want Johannes die gaat geen verklaring geven. Hij geeft geen uiteenzetting van de persoon zoals ik aangegeven heb. Nee, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders was, die heeft hem ons verklaard. Die alleen ons sterfelijkheid bewoont, schrijft Paulus. En een ontoegankelijk licht bewoont. dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Als Mozes heeft gevraagd of hij de Heere mocht zien, dan heeft hij hem gezien in zijn achterste delen, staat er. En de Heere ging voorbij. Maar dat betekent niet dat Mozes een persoon heeft gezien. Hij heeft de glans van de goddelijke deugden gezien. Genadig, barmhartig en rechtvaardig is de Heere. Maar niet alleen jaspis, maar ook de stenen sardes gelijk. Diep rood gekleurde edelsteen, die als het ware fonkelde van zijn diepe rode kleur. Wat wordt daarin uitgedrukt? De onkreukbare goddelijke rechtvaardigheid die God, die van zijn recht geen afstand doet, die God van wie zondag vieren getuigd heeft, die te alle dagen toornen moet, beide over de aangeboren en de werkelijke zonde, die God voor wie men geen bestaan heeft. Rood is het teken van bloed en bloedvergieten. Denk aan het water in de Nijl, wat in bloed veranderd is geworden. Denk aan Handelingen 2, bloed, vuur en rookdamp. Het wijst alles op de bloedvergieting. Dat er voor die God geen bestaan is, kom gemeente. Volk des Heren, heb je daar iets van in uw leven ondervonden en ervaren? Die daarop zat, was in het aanzien de stenen jaspis en sardis gelijk. Werden we ooit tot die ware Gods kennis gebracht in ons leven? O, zo geheel anders dan er zo oppervlakkig over God gesproken wordt. Breng de Heere zijn volk door wederbarende genade tot die ware Godskennis. Gods deugden worden gekend. Men gaat zich in het licht van zijn goddelijke heerlijkheid, in het licht van zijn volkomen heiligheid, in het licht van zijn goddelijke rechtvaardigheid, gaat men zich zien dat hij voor die God geen bestaan heeft. Ze gaan zich wegschamen voor God. Die gaan bukken, die gaan buigen. En het kwaad door mij in het heimelijk verricht, in het licht stelt van uw glansrijk aangezicht. O, ze kunnen voor die God niet verschijnen, maar als hij hen onder die deugden, als die op de ziel afgedrukt worden, wat gaan ze dan zien? Kom. In het licht van zijn heiligheid krijgen ze zelf kennis. Die gaan zichzelf zien als albederver. Door Gods geest, ik zal het u ordentelijk voor de ogen stellen. Die gaan zich als melaatse zien. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Ze zijn ziek. Zonde ziek, en dat veroorzaakt een smart, maar ook een bitterheid in het binnenste van hun hart. die gaan God heilig vrij verklaren. Toevallen in zijn goddelijke gerechtigheid. En inleven dat ze voor die majesteit niet te kunnen bestaan. Weet u wat voor volk dat was, wordt? Dat wordt geen volk, mijn geliefde, die daarmee die fariseer op de borst gaan kloppen. En die gaan danken. Ik dank u dat ik niet ben gelijk als andere mensen. Maar als de Heer persoonlijk in de binnenkamer gaat brengen, die durven met die tollenaar de ogen niet meer op te slaan naar boven. Het wordt zelk een wonder wat dan, dat de aarde nog draagt, dat de hemel nog dekt, dat zelfs met een mannelijke wegwerping nog niet zijn weggevaagd geworden. Met de bezem van het verderf. Ik heb gezegd dat ik morgen hoop te gaan spreken over dankt God in alles. Toen dacht ik, wanneer worden ze nu voor het eerst dankbaar? Weet je waar ze voor het eerst dankbaar worden? Als God hem eens stilzet in zijn leven. In de diepste ellende, buiten en zonder God, wordt er al iets van de dankbaarheid gekend, waarin dan? Dat de Heer ze nog draagt en verdraagt. Dat ze nog zijn in het heden van genade. Dat ze nog bekeerd kunnen worden. Ik geloof dat dat de eerste vrucht is van dank. Maar ik ga niet over dankt God spreken, maar nu gaat het erover in de glans van zijn deugden. Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Nu gaan ze proberen, ik ga er niet uitgebreid op in, maar ze zullen proberen er zelf een beetje op te knappen. Ze zullen proberen om heilig voor God te leven. Zie mijn ijver eens aan voor de Heer, ze gaan naar Gods woord en naar zijn wet leven. Ze gaan hun leven recht aanstellen voor Gods aanzicht. Maar gemeente, daarmee kunnen ze voor die heiligheid niet bestaan. Dat denken ze wel aanvankelijk als ze in dat werkverbond terechtkomen in het werkhuis. Dan moeten ze uitgezet worden. Wat moet een mens dan worden? Een mens wil als een opgeknapt mensje tot de zaligheid komen. Een mens wil tot de zaligheid komen, zal ik het maar heel eenvoudig zeggen vanavond, buiten Jezus om. Een mens wil tot de zaligheid komen buiten het werk van Christus om. Want gemeente, er is geen grotere ergernis dan het kruis van Christus. Ja, dat is in de tijd waarop wij in leven niet. Waar hebben we het over? Waar praten we over? Het begint ermee en het eindigt ermee, maar in het leven van Gods oprechte kinderen wordt het een ergernis. Ik zeg daarbij, dat wordt wel tot schuld. Dat wordt wel tot schuld. Maar waarom dan een ergernis? Weet je het niet? Ben je daar nog nooit achtergebracht in je leven? Waarom een ergernis? Lieve mensen, heel eenvoudig, omdat de Heer van mij niks gebruiken kan. Uit genade zijt ge zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gave, er wordt de mens met alles aan de kant gezet. En we zijn van die mensen, help u zelf. En we willen het zo graag voor elkaar krijgen. Maar het moet alles op een grote teleurstelling in het leven uitkomen. Maar weet ge wat een wonder wordt? Dat er één is geweest die in ware heiligheid op deze aarde is gekomen, die buiten de toerekening van Adam stond. Dat de heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Is je ziel al eens opgesprongen bij die aankondiging bij Maria? Dat hij een gerechtigheid zou aan gaan brengen om voor God te kunnen bestaan. Dat die ware heiligheid, dat hij alle onreinheid op zich nam om zijn volk te reinigen, ijverigen in de goede werken. Dat hij kwam om een gerechtigheid aan te brengen, waarvoor? Opdat de toren gestild zou worden, waarvan? De toren des vaders in die stenen waarvan we gesproken hebben, Sardes. En weet u waar die stenen Sardes, het aanzien des Heren, alleen maar in verzoend kan worden? In bloed. Kan alleen door bloedstorting kan het verzoend worden. Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. En daartoe heeft hij zich van eeuwigheid gegeven. Reken het mij toe. En ik zal het betalen. Als een zoenoffer voor de zonde heeft hij zich opgeofferd. En alleen in dat bloed der verzoening kan een heilig en een rechtvaardig God en de schuldige zondaren gemeenschap oefenen. In wie? In de middelaar Gods en de mensen. Eén middelaar. Als Jacob bij Bethel is, daar heeft die man, die heeft al gezien. Daar heeft hem gedroomd als een ellendige bedrieger. Lag hij daar. En toen is in die nacht is er wat gebeurd. Hij droomde. Toen liet de Heere in die droom wat zien. Er was een ladder gesteld op de aarde gesteld. Een ladder gesteld op de aarde welks opperste reikte tot aan de hemel. Wie stond daar boven op de ladder? De Heere staat er. Wie lag eronder aan de ladder? Jacob. Zeg maar eenvoudig, zeg, die was van alle sporten, was ze op de rond terechtgekomen. Waar hij zelf opgeklommen was, was ze in het stof terechtgekomen. Het kon niet meer voor die man, nee. Maar die ladder, dat wijst op Christus. Zie een ladder, er staan niet twee ladders. Er staan niet meerdere ladders. Ene middelaar, Godse en der mensen, die de vereniging tot stand heeft gebracht, waardoor om des bloeds van Christus wil. We zullen een versje zingen, dan zal ik nog iets zeggen van mijn derde gedachte. 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85 vers 4.
Thank you.
onze derde gedachte nog een ogenblik Gods trouw in de regenboog rondom de troon. En een regenboog was rondom de troon. Waar brengt de regenboog ons in de Heilige Schrift? Daar hebben we het weer. De regenboog in Openbaring, die brengt ons terug naar Genesis. Waaraan doet dat ons denken? Wel, we weten dat als de eerste wereld, die is door de zondvloed vergaan, de wateren zijn over de aarde gekomen en de ark is door de water getild. Maar als de zondvloed voorbij is gegaan, dan is die ark, die is gestrand op een van de bergen van Ararat. Nou, u kunt wel begrijpen, alles was modderig. Maar er is een dag geweest dat Noach uit die ark is gegaan. Wat heeft hem toen gedaan? Dan moet u goed luisteren. Toen hij heeft hem van het reine vee en het reine gevogelte, heeft hij geslacht en op dat altaar wat hij gebouwd heeft, dat heeft hij de Heere geofferd. Dus die dieren, die waren ook in de ark geweest. En als die geofferd zijn, dan staat er dat de Heere die liefelijke reuk rook. En toen heeft hij wat gezegd, voortaan zullen al de dagen der aarde, zaaiing en oogst, regen en droogte, zomer en winter, koude en hitte, zal niet meer ophouden. Maar toen heeft hij gezegd, en mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Natuurverschijnsel. Waar ligt dat in? De Heere sloot een verbond met Noach en het menselijke geslacht, zelfs met het gedierte der aarde. Het Noachitische verbond, het natuurverbond, dat hij de boog heeft gegeven. Nou, wanneer zien we die boog? Als het geregend heeft en van achter de wolken de zon doorbreekt in zijn stralen. Die miljarden druppeltjes die vallen, of aan de wolken, aan de randen van de wolken, wat een weerkaatsing is, zodat we een zevenkleurige boog zien. Die boog is een halve boog voor het oog. Soms, gemeente jongens en meisjes, zijn er twee bogen. Dat er een boog achter een boog gezien wordt. Dan moet u één ding onthouden. Er is rein vee en gevogelte geslacht en geofferd. Dus wat vloeide er op de aarde het eerst? Bloed. Op grond van dat bloed en de reuk van dat altaar kwam de Heere met Noach in een verbond. Hebben we wel eens op die boog gezien? Hebben we de trouw wel eens in die boog mogen zien? Wat een wonder, he, dat die boog er nog is bij tijden. Alles zo verzondigd is. We zijn niet beter dan de eerste wereld. Dat die gedachten ben je toch niet toegedaan? We zijn dezelfde mensen, hoor. Komen van dezelfde Adam af. Maar dan wil ik eens wat anders vragen. Tjom, zeggen we tegen elkaar, wat mooi zeg, die boog. Hebben we in die boog wel eens wat anders gezien? Wat anders gezien? Wat er achter die boog ligt? Een wereld van schuld. ligt er achter die boog. Hebben we daar in ons leven al kennis aan gekregen? Hebben we ooit onze boosheid en schuld voor God leren zien? Geen bestaande voor God. Allemaal de vloed onderworpen. Daarom zeg ik niet beter dan de eerste wereld. Ik hoop dat er vanavond nog een volk is dat zegt ja. Het is een wonder dat hier van binnen blijft, die stroom. Een wonder dat hier van binnen blijft, die stroom. Maar we lezen dat doopformulier, hè? Ik las het een zondag 2 keer in Nieuwe Kerk en in mijn eigen gemeente. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, en we knikken allemaal, ja. Maar als het gebeurt bij iemand, uit zwakheid in zonde vallen, wat dan? Dan zijn wij toch wel degene die nog staan en de ander die gevallen is. Het werd al een wonder dat ik staande bleef. Weet je wat dat is? Dat is alleen genade. Een regenboog was rondom de troon, dat is noachitisch. Maar nu staat er hier een regenboog was rondom de troon. Nee, het gaat hier niet over een natuurverbond. Het gaat om dat eeuwige verbond der genade. Want dat noachitische verbond, dat symboliseert hier het noachitische verbond in het aanzien van de steensmaragd gelijk. Wat is dat? Zacht groen. En die boog heeft maar 1 kleur, geen 7 kleuren. Het is ook geen halve boog. Maar het is een boog rondom de troon, staat er. Weet u wat daarin uitblinkt? Dat die boog er is. Dat wijst naar het eeuwige van Gods welbehagen. Dat die God in Christus gedachte des vredes en niet des kwaads heeft gekoesterd. En dat in de oprichting van dat eeuwige verbond der genade. Dat de Vader vertegenwoordigende de 3 goddelijke personen zijn rechterhand haft. Maar dat daar de borg Christus, volk des Heren, vertegenwoordigt zijn uitverkorenen. 2 delen begrepen zijn. En de voorwaarde van het verbond was dat de Vader eiste bloed. Dat heeft Christus aanvaard en dat heeft hij ingewilligd. Hier hij de liefde van Christus. De liefde van Christus tot zijn Vader, dat voorop hoor. Dat voorop. De liefde van Christus tot de deugden Gods die gekrenkt waren. En die opgeluisterd en verheerlijk zouden worden. Maar ook de liefde van Christus tot zijn kerk, ik kom. Want slachtoffer en brandoffer heb je niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, o Heere. En een regenboog was rondom de troon. En voor wie gaat die boog nu schitteren? Voor wie krijgt die boog nu waarde? Wat ik in mijn 2e gedachte gezegd heb voor een volk. Die aan die stenen jaspis en sardes in hun leven gaan kennis krijgen die voor God niet kunnen bestaan. En die naar het allerheiligste recht moeten omkomen. In de wateren van Gods toren en verbolgenheid. Wanneer brak die in de regenboog door bij Noach? Die boog die brak door de gerichten heen. Weet ge wat er door gaat breken, volk des Heren, in de verheerlijking van het recht? Daar gaat de onveranderlijke trouw Gods, die gaat doorbreken. Want er is er één geweest die doorgebroken is. Van wie we lezen in Micha 2 vers 13 en de doorbreker. Er is er één afgedaald in de wereld van zonde en schuld. Van dat offer van Noach met bloed. Riep om het offer. Wat gebracht moest worden op die kruisheuvel Golgotha. O, dat zijn volk, ze worden geboren van onder de wateren. Maar o, dat zijn volk van ook onder die wateren de storens verlost zullen worden. Daar hoor ik de borg. Op Golgotha's heuveltop uitroepen. Ik ga te grond, die vloed is mij te groot. Want al de grote waterstromen zijn Heere over mij gegaan. En me over het hoofd gekomen. Maar hij kon niet zeggen met David, ge hebt me bij je staan. Die heeft uitgeroepen, mijn God. Waarom heb ge me verlaten en die in het diepst van zijn lijden. De helse angsten en smarten heeft doorstaan. Dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Op hem is het water wat vergeleken wordt met de verdrukking gekomen. Maar ook het vuur van Gods toren. O dodelijk uur, wat de hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden. Als er was voor het vuur. En daarom gemeente toen hij hing. Toen was er geen regenboog hoor op het kruishout van Golgotha. Toen was er geen regenboog smaragd rond ons rondom de troon. Maar toen hij heeft uitgeroepen het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Toen werd er toch een boog gezien. En welke bogen was dat die op Golgotha zichtbaar, wat zeker hoorbaar werd. Wat we gezongen hebben uit Psalm 85, de gerechtigheid. Ziet neer van zijn hemelsboog. Daar hebben de goede tierenheid en de waarheid hebben elkaar gekust. Toen eindelijk door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament het verbond der genade besloten werd. Toen hij uitriep het is volbracht en weet ge wat een eeuwig wonder is wat de tijd hier roept. Vanwege dat eeuwige trouwverbond. Hoe laat dat volk het ook laat liggen, dat zal mij zijn. Als de wateren van Noach, toen ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer op de aarde zullen gaan, alzo. Heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en schelden zal, want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar het verbond mijn vrede zal niet wankelen nog wijken. Nou, nu heeft de kerk zeker geen verdrukkingen meer. Nu zijn er zeker geen wateren meer die de kerk moet doorwaden. O, er komen tijden, gemeente, als ge zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivier ge zult niet verdrinken. Als ge zult gaan door het vuur, dan zal de vlam die zal u niet vatten en het vuur zal u niet verteren. Als dat verbond er niet was, waar Christus voor instaat, het is trouw al wat hij ooit beval. Voor wie? voor een volk dat elke dag het verbond weer verbreekt. En tenslotte een regenboog rondom de troon. Gemeente, het is nog genadetijd. Het is nog het heden van genade genaamd. Ik hoop dat voor u ook een wonder mag worden vanavond. En een regenboog was rondom de troon. Straks komt de vloed. Geen vloed van water meer. Maar straks, dan zal de hemel vuur en zilver regenen. Als de elementen brandende zullen vergaan en versmelten. Nog is er plaats, er is een boog rondom de troon. Voor wie? Voor de grootste en de snootste van de zondaar en volk des Heren. Dat zal de eeuwige verwondering zijn. Hoeveel zijn er al gekomen in die troon? Waarom de regenboog is rondom die troon? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Straks, als Gods raad is uitgediend, dan zal het u gegeven worden, ellendig volk in uzelf, waar Jezus van gezegd heeft dat ge met mij en mijn Vader zult zitten in mijn troon. Amen.